Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. In verband met ziekte kon op de kerkraadsvergadering geen ambtsdragersverkiezing plaatsvinden. De volgende vergadering, 3 november, hopen we alsnog een verkiezing te kunnen houden. U wordt herinnerd aan en jullie aan de catechese op maandag, dinsdagmiddag het Bijbeluurtje onder leiding van Jos van der Hoog, woensdagmiddag de Vijf Kleurenclub, woensdagavond de Vrouwenvereniging, vrijdagavond de Tienerclub. De collecten, u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen, met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van de verwarming. De onkosten van de verwarming kosten. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We mogen deze zondag ons bezighouden met Israël, de wederkomst van Christus in Israël. En uiteraard is de keuze van de psalmen er ook op afgestemd. Psalm 147 vers 1 is de eerste psalm die we gaan zingen. De Heere wil ons in gunst aanschouwen, hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaren en in vrede leven hem die uit Israël zijn verdreven. Psalm 147, daarvan het eerste vers. Na de wet zingen we uit Psalm 130 het vierde vers. Hoopt op de Heere gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Toen sprak God al deze woorden zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, zullen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Zo mogen we als gemeente vanuit deze lage landen bij de zee het hoger opzoeken. Bij u de Heere, in de hemel, bij de troon van uw genade. En er is een nieuwe en een levende weg om naar hoog te gaan, die u zelf gebaand heeft, Heer Jezus Christus, bij uw hemelvaart. En bij dat heugelijke feit van uw hemelvaart waren er al snel twee getuigen die spraken over uw terugkeer naar deze wereld. U zult eenmaal de troon van uw vader verlaten in de hemel en neerdalen op aarde, om daarna de troon van uw vader David te bestijgen te Jeruzalem en koning te worden over de ganse aarde. En de kerk der eeuwen heeft niet altijd uitgezien naar uw terugkeer, Heere. Maar nu er zoveel gebeurt in de wereld, dat wij scharen onder de tekenen der tijden, is het de tijd is gekomen om ons er ernstig in te verdiepen, in de hoogte, de lengte, de breedte, de liefde van God en Christus geopenbaard, die de goddeloosheid van de wereld en van de dictators van de wereld niet ongewroken zal laten. O God der wraken, die een toorn zult uittrekken, gedenk nog aan uw gemeente. Gedenk aan allen in de gemeente die nog onbekeerd zijn. Gedenk aan onze kinderen en kleinkinderen, ouders en grootouders. En geef dat we allen klaar ervoor zijn, Heere, als u terugkeert. Dat we allen u mogen kennen en dat niemand van ons zal verloren gaan in de buitenste duisternis. Omdat we bewust en willens en wetens u hebben afgewezen. Want als die dag der wraken komt, het zal een verschrikking zijn, zeer vreselijk voor allen die zonder u door de wereld gingen en er bewust voor kozen om ongerechtigheid te doen. Laat het ons niet overkomen, Heere, als een dief in de nacht, maar geef dat de morgenster opgaat in onze harten voordat de morgenster verschijnt aan de hemel, zodat we weten de dag des Heren komt, zoals een Simeon destijds wist, dat u de dood niet zou smaken, aleer de komst van de Messias in Bethlehem een feit zou zijn. Heren, gedenk ons land en volk. Er is zoveel dat roept om uw wraak. Er is zoveel waarover u zich vertoornt, binnen en buiten de kerken. En we bidden bijzonder voor onze overheid, Heren. Ze is en blijft uw dienaresse, al zijn we het deels oneens met de dingen die de overheid stimuleert of beslist. Och, Heren, geef nog dat degenen die u mogen kennen en in vergaderzalen het woord voeren, door u voorzien worden van de moed van een koning David, het geduld van een Job en de wijsheid van een Salomo, om ons volk te regeren rechtvaardig, wijs en zacht. Geef dat hun stemmen gehoord worden en geef ze vrijmoedigheid, Heren. Opdat degenen die u niet kennen binnen de overheidsorganen niet alleen respect krijgen voor wat christenen te zeggen hebben, maar ook de draagkracht en de grote waarde ervan zien. Zegen, Heren, allen die verantwoordelijkheden dragen in het maatschappelijk middenveld, in de zorgsector, bij de overheidsinstanties, de hulpdiensten. Gedenk hen, Heren, als ook zij onder druk staan. En in deze tijd, wie staat er niet onder druk van crises, toch geacht worden het voortouw te nemen en er te zijn waar een hulp nodig is. Gedenk naar de grootheid van uw barmhartigheid, aan Europa, aan het Westen, We hebben zoveel van u ontvangen, Heere, en we hebben het verzondigd. We hebben het verzondigd, Heere. Gedenk dan niet meer aan het kwaad wat wij bedreven. Gedenk in het bijzonder uw gemeente in de Oekraïne en in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Geef, Heere, dat als ze ook vandaag weer samenkomen, dat niet de haat en de nijd, maar de vrede van God in Christus Jezus in hun harten wonen. En ze voor hun vijanden dus voor elkaar kunnen bidden in de Oekraïne en in Rusland. En geef, Heere, dat er een einde mag komen aan die vreselijke oorlog. Aan die vreselijke drang van Poetin om zijn machtspositie uit te breiden en op zijn minst te handhaven. Gedenk, Heere, aan allen die betrokken zijn bij overleg om te komen tot onderhandelingen. Wij bidden u ook voor onze kerken en de zending die bericht wordt namens onze kerken en de evangelisatie ook hier in Abbebroek. Geef, Heere, de herder en leraar van de gemeente en ook Jos van der Hoog de genade om gehoord te worden en ook vruchtbaar te mogen zijn, zodat de naaste tot u getrokken wordt door onze handel en wandel. En schenk dat ook in de gemeente, Heere. Gedenk aan het woord gesproken door uw knecht, waarop gij hem verwachting hebt gegeven, dat ook aan de boodschappers van goede tijding een grote heerschaar zal zijn. Dat bidden we om Jezus wel alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift op twee plaatsen, allereerst in Zacharia 12, de eerste drie versen, en vervolgens hoofdstuk 14. In Zacharia 12, vers 1 tot en met 3, vinden wij de vervulling van de profetieën in onze tijd in het tweede vers, en het derde vers, de aanstaande vervulling van de profetieën. De nabije vervulling van de profetieën. Dit stukje wordt wat samengevat van wat elders in de Bijbel genoemd wordt. De uren der verzoeking die over de wereld komen zal. Of zoals Jezus spreekt over de weeën die voorafgaan aan de geboorte van de komende wereld. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Ziet, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom. Ja, ook zal ze zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal ten dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Allen die zich daarmee beladen zullen gewis doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. En wat er dan gebeurt vinden we onder andere in hoofdstuk 14, de eerste verse. Ziet, de dag komt voor de Heere dat uw buit zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen en de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden en de helft van de stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken, hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen van de strijd. En zijn voeten zullen ten dien dagen op de olijfberg staan, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden en de helft derzelfde naar het zuiden. Dan zult gij lieden vluchten door de vallei van mijn bergen. Want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En ge zult vluchten, gelijk als gij vluchtte toen de aardbeving, voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o Heere. En het zal ten dien dagen geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijke licht en de dikke duisternis, maar het zal een enige dag zijn, die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn, en het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht zal wezen. Ook zal het ten dien dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee aan. Ze zullen des zomers en des winters zijn. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Ten dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe zuidwaarts van Jeruzalem. En ze zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats, van de poort van Benjamin af tot aan de laatste, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de hoekpoort toe, en van de toren van Hananeel tot aan des konings wijnbakken toe. En ze zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. En dit zal de plaag zijn waarmee de Heere al de volken plagen zal die tegen Jeruzalem oorlog gevoerd zullen hebben. Hij zal aan ieders vrees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren. En aan ieders ogen zullen uitteren in hun holen. En aan ieders tong zal in hun mond uitteren. Ook zal het in dien dagen geschieden dat er een groot gedruis van de Heere onder hen zal wezen, zodat ze een ieder zijn naastes hand zullen aangrijpen, en een ieders hand zal tegen de hand van zijn naaste opgaan. En ook zal Juda te Jeruzalem strijden, en het vermogen van alle heideren rondom zal verzameld worden, goud en zilver en klederen in grote menigte. Alzo zal ook de plaag van de paarden, van de muildieren, van de kamelen en van de ezels en alle beesten zijn, die in diezelfde heerlegers geworden zijn, geweest zijn, gelijk geen plaag is geweest. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der heerscharen, en om te vieren het feest van de loofhutten. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om de koning, de Heere der heerscharen, te aanbidden, zo zal over hen die den geen regen wezen. En indien het geslacht van de Egyptenaren, over de welke de regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plaag over hen zijn, met de welke de Heere de heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest van de loofhutten. Dit zal de zonde van de Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde van alle heidenen, die niet optrekken zullen om te vieren het feest van de loofhutten. Ten dien dagen zal op de bellen van de paarden staan de heiligheid des Heren, en de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heren der Heerscharen heilig zijn, zodat allen die offeren willen zullen komen, en van dezelfde nemen, en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaan niet meer zijn in het huis des Heren der Heerscharen te dien dagen. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst is wel het vierde vers, en zijn voeten zullen ten tien dagen staan op zo'n lijfberg. En zoals u weet gaat dat over de wederkomst, de terugkeer van de Heer Jezus naar deze wereld. We gaan als inleiding op de preek zingen uit Psalm 68, de versen 1 en 2. En zoals u weet, in vers 1 gaat het over de komst van Christus ten oordeel, een profetie al in het Oude Testament daarover. En in vers 2 over de vreugde van Gods volk als de Heer Jezus teruggekomen zal zijn. Psalm 68, vers 1 en vers 2. Thank you. bereidt de weg en hem verpleit. Gaat er ook wat resoneren in jouw hart en in het uwe? De blijdschap die straks onbegrensd, onbepaald door het licht dat van Jezus aangezicht straalt, in ons ten hoogste toppen zal stijgen. We leven in een tijd waar iedereen genot zoekt. Blijdschap. Nu even niet, al die crises. We zoeken een escape. Een uittocht. Een schuilplaats. Een plek waar we allemaal ons veilig voelen. En waar we ons niet bedreigd voelen. Waar de energienota's ons gestolen kunnen worden. En we ons niet langer druk maken om wat er gebeurt in de geopolitiek in de wereld. En we zullen tevergeefs naar die plaats zoeken, lieve mensen. Totdat Jezus terugkeert. Dan zal die plaats er komen. In een vrederijk waarvan Openbaring 20 ons onthult dat het 1000 jaar zal duren. Waarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. Maar voordat het vrederijk bij de wederkomst van Christus op aarde zal komen, oftewel het koninkrijk der hemelen wat op aarde zal dalen, wacht ons de uren der verzoeking of de grote verdrukking die over de wereld komen zal. We vinden in hoofdstuk 12 van Zacharia de inleiding tot de grote verdrukking in vers 2 en de grote verdrukking zelf in vers 3. Heel kort samengevat, want op andere plaatsen in de Bijbel wordt er veel uitgebreider over gesproken. Wat staat er in vers 2? Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling. Een enorme schaal gevuld met een bedwelmende vloeistof. Die gedronken wordt door de mensen die rondom Israël wonen. Dat zijn in onze tijd en toen de heidenen. We noemen ze nu de Arabieren. Je kunt ook denken aan de Syriërs. Je kunt denken aan Irakezen, de Iraniërs, de Egyptenaren. Je kunt denken aan de Palestijnen. Blijkbaar zou er een tijd komen, zei Zacharia, ruim 500 jaar voor Christus, waarin volken rondom Israël niet meer normaal kunnen denken. En we zien dat zich voltrekken in onze dagen, dat ze door een blinde, redeloze haat vervuld zijn ten opzichte van Israël. Dat is niet zomaar antisemitisme, het is ook anti-zionisme, haat tegen dat land Israël. Haat tegen het volk. Die haat is al oud. Die haat heeft de Satan vanaf het begin in zijn hoofd gehad. De Satan is erop uit om de vervulling van de profetieën te blokkeren. En als het kan te voorkomen dat de Heer Jezus terugkeert op aarde. En hij weet dat in de profeten gesproken wordt over die terugkeer. En dat hij het niet kan blokkeren, maar zijn haat tegen Christus en zijn volk op aarde en tegen het Joodse volk met name is zo groot, zo breed, aardig. En als dan staat dat die volken bedwelmd zijn, dan wordt er in het volgende vers iets aan toegevoegd. En het zal ten 10 dagen geschieden dat Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Dus niet meer alleen de volken rondom Israël, maar alle volken. De wereld. Vergeet nooit meer die jonge officier in de Dan Banyas, in de toren van Israël. Die met zijn peloton daar de wacht betrok, in verband met de terroristische aanslagen. En ik hem vroeg, wat gaat er gebeuren als alle volken Israël verlaten zullen hebben? En ik dacht aan deze tekst. Toen zei hij, oh, we'll make it ourselves. We gaan het zelf al maken. Ik had toen nog niet de vrijmoedigheid om te zeggen, nee jongen, alleen Christus zal het maken. Daar heb ik altijd spijt van gehad. Want ook het volk Israël, dat een van de beste legers ter wereld heeft, zal niet kunnen verhinderen wat er staat in de profetieën, dat Jeruzalem zal veroverd worden. Maar God belooft dat men zich zal vertillen aan Jeruzalem. Lastige steen van alle volken, en allen die zich daarmee beladen, zullen gewis doorsneden worden. Daarmee wordt bedoeld in een beeld weer te geven hoe zo'n enorme steen, waar ook de tempelmuren van gebouwd werden, door een paar sterke jonge kerels, wil worden opgetild. Ze proberen die steen van de grond te tillen, maar in plaats van dat lukt, schiet hij weer uit hun handen en rijdt ze hun eigen handen open aan de scherpe rand. Ze zullen gewisselijk doorsneden worden. Het is blijkbaar zo dat als de nood in Israël en met name in Jeruzalem zo groot wordt dat de stad zal veroverd worden, dat ze toch uiteindelijk Jeruzalem los moeten laten. En met grote wonden zullen ze constateren dat het tevergeefs was om het probleem van Jeruzalem op te lossen. Vandaag de dag claimt het christendom dat de stad Jeruzalem de stad is van de grote koning Jezus. Het jodendom claimt dat de stad Jeruzalem de stad is van de komende Messias, waarvan ze nog merendeels nog niet weet dat het Jezus is. De islam claimt de stad omdat Mohammed daar ten hemel zou gevaren zijn. Al-Quds, zeggen de Mohammedanen, een dierbare stad Jeruzalem, onterecht door hen gezien als een belangrijke stad voor de islam. En dat probleem lost niemand op. Die knoop die kan door niemand ontward worden. Maar dat gaat Jezus straks doen. En daarover lezen we in hoofdstuk 14. Ziet, de dag komt voor de Heere. De dag is profetentaal voor de dag des Heeren. Dat is geen 24 uur. De dag des Heeren is geen 24 uur. Die dag des Heeren, ik zou zeggen, sommigen duurt wel 1000 jaar. 6 dagen en de 7e rustdag. 6000 jaar wereldgeschiedenis. En daarna de laatste 1000 jaar, de rustdag voor de wereld. Het vrederijk. Het koninkrijk der hemelen wat naar de wereld is gekomen. Zo hebben de Joodse uitleggers het gezien. En zo heeft de christelijke kerk in de eerste eeuwen het overgenomen. Wat we daar ook van denken, welke vraag dat ook oproept, het is in ieder geval duidelijk dat de Joden en de vroege christenen de geschiedenis niet zagen stoppen toen als Jezus terugkomt. Ook na de wederkomst van Christus loopt de geschiedenis door. Zoals we die nu kennen, tenminste 1000 jaar. En dit is de reden waarom er nooit gepreekt wordt over Zacharia 14. Omdat in dit hoofdstuk zo duidelijk blijkt dat de geschiedenis doorloopt. En dat na de wederkomst van Christus er volken op de aarde zullen zijn die niet zijn opgestaan uit de doden. Want alleen Gods kinderen staan op uit de doden aan het begin van de 1000 jaar. En regeren over de volkeren die de oordelen zijn ontkomen. En in die 1000 jaar geregeerd zullen worden door Gods kinderen in opstandingslichamen. En als het goed is, lieve mensen, zijn jullie dat. Die met Christus zullen regeren. En zijn jullie het waar Paulus in 1 Korinthe 6 vers 2 over spreekt? Weet ge niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En de engelen zullen oordelen. Zijn wij. Tenminste, als we Christus meer lief hebben als onszelf en de wereld. In dit hoofdstuk wordt ons op weergaloze wijze beschreven wat er gebeurt bij de wederkomst van Christus. Daarnet voor is die uren der verzoeking die over de wereld komen zal. Waar de antichrist als de werelddictator het heft in handen heeft genomen. En daarbij verbleekt Poetin bij de wreedheid en de macht die de antichrist als werelddictator zal krijgen. In Openbaring 13 staat dat de ganse aarde zich zal verwonderen achter dit beest. En ook het Joodse volk zal zich daardoor laten verleiden. De tempel zal herbouwd worden in Jeruzalem, want daar zal de antichrist tronen, alsof hij God is. En daar zal dus een geweldige afval plaatsvinden, behalve enkele getrouwen uit het Joodse volk die daar niet aan mee zullen doen. Van de levende God. En daarom lezen we ook dat aanvankelijk Jeruzalem gekastijd gaat worden. In vers 1: zie de dag komt voor de Heere, dat uw buit zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen, en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft van de stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Hier wordt beschreven die kastijding van God. Oftewel de benauwdheid van Jacob, waar Jeremia 30 over spreekt. Omdat Israël wel de antichrist heeft aangenomen. Jezus had het al aangekondigd. Er zal er een komen in zijn eigen naam, had hij gezegd, en die zullen jullie aannemen. Wel, dat is die antichrist. Die antichrist en de valse profeet waar de Openbaring over spreken, dat laten we nu verder liggen wat hun lot zal zijn. Maar we volgen de tekst. En als de nood in Jeruzalem het hoogst is, dan zal de Heere uittrekken. En hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen van de strijd. Er is een herinnering in het Joodse volk aan de wijze waarop God het opnam voor Israël bij verschillende gelegenheden. En de wonderlijke uitreddingen kwamen tegen Babyloniërs, Assyriërs, Egyptenaren, denk aan de uittocht uit Egypte. En zo zal de Heer opnieuw gaan strijden voor Israël. Als u die strijd gedetailleerd wilt lezen, dan vindt u dat in Ezekiel 38 en 39, waar ook de gevolgen van die strijd beschreven worden. Of je vindt het in Openbaring 16 als er gesproken wordt over Armageddon. Dat is die laatste strijd, de laatste wereldoorlog. Op de bergen Israël zal worden uitgevochten en in Jeruzalem. We moeten niet naar Moskou kijken en niet naar Washington, maar naar Jeruzalem. De profeet Zacharia noemt 41 keer het woord Jeruzalem. Van de 12 kleine profeten is hij degene die het meeste spreekt over Jeruzalem. Zacharias is door de Heilige Geest gedreven en is er diep van bewust geweest dat heel de wereldgeschiedenis draait om Jeruzalem en zal uitlopen op wat er gebeurt in Jeruzalem. En dat daar de geschiedenis voor de wederkomst van Christus beëindigd zal worden, waarna de voleinding van de wereld begint in het vrederijk van 1000 jaar, wat daarna op aarde zal zijn. De Heere zal uittrekken voordat hij wederkomt, tijdens zijn wederkomst. Is dat hetgeen wat Jesaja noemt? Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. Of zoals Openbaring 19 gesproken wordt over zijn komst. Hij zal uittrekken en strijden voor dat volk. En dan vers 4. En zijn voeten zullen ten 10 dagen staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. Voor alle zekerheid tegen het oosten. Er is geen misverstand over. Dus die olijfberg. Die is trouwens de eerste keer in het Oude Testament. En de enige keer in het Oude Testament dat de olijfberg genoemd wordt. Dat onderstreept het grote belang van wat hier geschreven staat. Het woord olijfberg komt verder niet voor in het Oude Testament. Jeruzalem, Jeruzalem en de olijfberg. En natuurlijk heeft u al lang gehoord in de loop der jaren dat Jezus natuurlijk moet terugkomen op de olijfberg. Want toen hij ten hemel voer, toen stonden daarna twee mannen bij hem, waarvan ik geloof dat het Mozes en Elia geweest zijn, die ook op de berg der verheerlijking met hem spraken, over zijn uitgang naar Jeruzalem. En die twee mannen, Mozes en Elia, hebben toen Jezus ten hemel was gevaren zijn discipelen iets bericht. Deze Jezus die van u ten hemel is gevaren, zal alzo op dezelfde wijze terugkeren als gij hem ten hemel hebt zien heenvaren. Met andere woorden, op de olijfberg bij Jeruzalem. Daar, waar hij heen gegaan is, zal hij terugkeren. Wat een plek op aarde. Daar begint de veiligheid. Daar begint de rust. Als hij is teruggekomen. En de levende God zal tabernakelen onder de mensen. Zal wonen onder de mensen. En de aarde zal veranderen. In een paradijs van vrede. Samen met zijn kinderen die opgestaan zijn uit de doden. En die met hem over de aarde zullen heersen als koningen. Volk des Heren, denk aan de woorden van Paulus aan Timotheus. Indien je vandaag leert verdragen het lijden wat je meemaakt in je lichaam, psyche of sociaal. Bedenk dat je straks met hem zult heersen. En die we nu met hem lijden, we zullen straks met hem heersen. Als Jezus zijn voeten zet op de olijfberg bij Jeruzalem, ontstaat er een enorme aardbeving. Met donderend geraas van bergen die splijten, rotsblokken die over de bodem heen rollen en zich storten in het Kedrondal. Het dal tussen de stad Jeruzalem en de olijfberg in. Zal Jezus' komst op aarde niet ongemerkt kunnen blijven. De olijfberg zal gespleten worden in twee delen. De ene helft van de berg zal wijken naar het noorden. En de andere helft van de berg zal wijken naar het zuiden. Zodat er een gans zeer grote vallei zal ontstaan. Tussen die twee berghelften. Het zal zijn alsof er een rode zee splijt. Alleen nu worden de bergen gespleten. En de vallei die daar staat, die ontstaat, wordt de vallei van mijn bergen genoemd. De vallei van mijn bergen. De Olijfberg en de Sionsberg. Waar de tempel ooit gestaan heeft. Waar nu die Omar moskee staat met zijn gouden koepel. Die verdwijnen zal. Of al verdwenen is. En als die olijfberg zo gespleten en er zo'n breed dal ontstaat, dan zult gij lieden vluchten door de vallei van mijn bergen. Want deze vallei zal reiken tot Azal. En ge zult vluchten gelijk als gij vluchtte voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Ook een herinnering opgeslagen degene van het Joodse volk. Dat in die tijd het gebeurd is dat door een aardbeving het Kedrondal, dat tussen de stad Jeruzalem en de Olijfberg in ligt, opgevuld werd door stenen die rolden in dat dal en dat ravijn steeds hoger kwam te liggen, oftewel de bodem zich verhief en het volk in de stad Jeruzalem over die landbrug heen kon vluchten naar de Olijfberg. Wel, zegt de Heilige Geest, bij de wederkomst van Christus zal hetzelfde gebeuren. Degenen die overgebleven zijn in de stad, die niet uitgeroeid zijn geworden, zullen over die landbrug naar de vallei gebracht worden. En daar zullen ze Jezus ontmoeten. En zal hij zeggen, laat alle man van mij uitgaan. Als de meerdere Jozef zich bekend maakt aan zijn Israël. Alleen aan de mensen die overgebleven zijn. Uit de stad Jeruzalem. Bij die laatste aanval. De stad. Of ook nog andere Joden. Ja, dat denk ik wel. Voor zover ik zie, is die grote, immens grote vallei die ontstaan zal, benoemd in Ezekiel 37. De vallei van de dorre doodsbeenderen. De Joodse uitleggers hebben altijd gezegd dat God het Joodse volk zal vergaderen bij Jeruzalem voordat de Messias komt. En Joodse mensen, uitleggers, rabbijnen hebben altijd gezegd, de Messias komt op de Olijfberg bij Jeruzalem. En ik vergeet nooit meer dat bij een van mijn Israëlreizen, ik de overste van de synagoge van Jeruzalem, van de hoofdsynagoge van Jeruzalem, aanschoot en vroeg, Rabbi, als u Zacharia 14 vers 4 leest, over zijn voeten zullen zijn diendagers op de Olijfberg staan, waar denkt u dan aan? Toen keek hij me korselig aan, want ik was weer zo'n Hollander die er niks van begreep natuurlijk. Het gaat hier over de Messias, zegt hij. Ik zeg, dus u gelooft dat letterlijk de Messias op die dag op de Olijfberg bij Jeruzalem was? Ja, natuurlijk, zei hij en hij liep gelijk door. Geïrriteerd en begrijpelijk. Want wij zitten te worstelen met, moet je dat nou letterlijk of niet letterlijk nemen? De Joden hebben daar een heel ander idee over. Het beeldend taalgebruik van de Bijbel neemt niet weg dat het verwijst naar werkelijk te gebeuren dingen. Die grote vallei. Dal van de dorre doodsbeenderen. De Joden zeggen ook, de zielen onder het altaar van Openbaring 6 zijn geen martelaar uit de christenen. Maar het zijn ook Joodse mensen. Want die vragen om wraak. De christen zal nooit een wraak vragen. En Zacharia of Ezekiel profeteert dan dat die dorre doodsbeenderen gaan leven. Moeten we denken aan heel het Joodse volk. Allen die uit Israël zijn en overleden zijn. In de Holocaust en de Inquisitie. Door de Inquisitie omgekomen. Persoonlijk denk ik wel. Maar ik weet dat die uitleg omstreden is. En ik baseer dat op Romeinen 11 vers 26. Waar de Heilige Geest door de mond van Paulus meedeelt. En al zo zal geheel Israël zalig worden. De verlosser zal komen uit Sion. Uit zijn hemel. En zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Geheel Israël. Gans Israël. Zelfs de kanttekenaren van de Statenvertaling zeggen, zo goed als de gehele natie. Vrijwel hoofd voor hoofd. Dat geeft mij de vrijmoedigheid om te zeggen, dat als Christus weergekomen is, hij het Joodse volk weer tot leven zal wekken in die vallei. En de dorre doodsbeenderen bekleed zullen worden met vlees, met zenuwen, met hun huid. En op zullen staan. En zien wie ze gestoken hebben. Openbaring 1 vers 7. Ziet, hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En dan zegt de HSV. En alle stammen van de aarde zullen rouw bedrijven. Ze hadden nog één stap verder moeten gaan. Alle stammen van het land zullen rouw bedrijven. Want zo mag je het vertalen. Je mag ook vertalen wat de Statenvertaling staat. Alle geslachten van de aarde. Omdat geslacht en stam hetzelfde grondbetekenis hebben. En aarde en land ook dezelfde grondbetekenis. Dus als in de Statenvertaling staat, bij de wederkomst van Christus zullen alle geslachten de aarde rouw bedrijven. Dan kies ik voor de vertaling alle stammen van het land. Want het grootste deel van de aarde zal geen rouw bedrijven bij de wederkomst van Christus. Men zal vloeken en tieren. En zeker die geallieerde legers, beschreven in Ezekiel 38, die het land Israël zijn binnengestormd. En het wolk als een wolk van vuur. Wie zullen rouw bedrijven? Het Joodse volk. In Ezekiel, in Zacharia 12 vers 10 en volgende wordt dat beschreven. Daar lezen we dat over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem uitgestort wordt de geest der genade en de gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Ze zullen bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En er wordt beschreven dat elk mens uit het Joodse volk, uit elk geslacht, zal rouwklagen. Al de geslachten, elk geslacht bijzonder, en hun vrouwen ook bijzonder. Zacharia 12, vers 10 tot en met 14. Ze zullen op dezelfde wijze bekeerd worden als wij bekeerd moeten worden. Door het zien op Jezus. En zij zijn het enige volk ter wereld wat bij de wederkomst van Christus en het zien op hem tot bekering zal komen. Troost, troost Israël, troost mijn volk. Ge zult uit de hand des Heren dubbel ontvangen voor al wat ge geleden zult hebben. God maakt het goed met Israël. Het zal de grote verrassing zijn. Voor het herleefde Joodse volk. Dat Jezus het is. De grote verrassing voor alle Joden die wereldwijd ook daar naartoe overgebracht zullen worden. Want we lezen in Openbaring dat God zijn engelen zal uitzenden naar de vier hoeken der aarde om zijn uitverkorenen bijeen te verzamelen. Dat zijn in de eerste plaats de Joden. De Joden die verzameld zijn uit de volk. De Joden die zijn opgestaan uit de doden. De Joden die de oordelen overleefd hebben. Ze zullen Jezus ontmoeten. En ze zullen rouwklagen over hem. Gelijk men bitterlijk kermt over een enig geboren kind wat overleden is. En ooit zat ik in Haifa. In een restaurant tegenover een Jood. We kregen een gesprek hierover en ik vroeg hem. Hoe zit het toch als de Messias komt, dan is heel Israël toch blij. Dan gaan jullie toch feest vieren. Jazeker, zegt hij. Als de Messias komt, dan hebben we feest. Het loofhutte feest. Ik zeg, ja, dat klopt, dat weet ik. In Zacharia 14 staat dat na de komst van de Messias op aarde het loofhutte feest gevierd zal worden. Ik zeg, maar hoe kan het dan in de Zacharia 12 staat dat heel Israël zal huilen en zich op de borst zal slaan van berouw, van verdriet. Toen keek hij me aan. Hij liet zijn mes en vork boven zijn bord hangen. En misschien wel 2 minuten lang zei hij niks. En toen zei hij, oh, dat is wat jullie belief. Oh, dat is wat jullie geloven. Maar dat raakte hem, hè. Er kan maar 1 reden zijn waarom het volk Israël zal wenen en rouwen. Ze zullen zien dat ze Jezus doorstoken hebben. Maar naar de woorden van Salomo, die tranen zullen hun hart beteren. En ze zullen genezen worden van een afkeer van Jezus. En ze zullen gereinigd worden. En ze zullen geheiligd worden. Ze zullen het volk worden, het heilig priesterdom, het koninklijk priesterdom. Dat wereldwijd aan de volken die de oordelen overleefd hebben, de deugden zal verkondigen van hem. Die hen uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbare licht. Er zou nog veel over te zeggen zijn. Maar laten we de tekst gaan volgen. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o Heere. Vers 5, het laatste deel. Dus nadat Jezus het opgenomen heeft voor het Joodse volk. Dan zult gij komen en al de heiligen met u, o Heere. Hier zit de opname van de gemeente achter, die naar mijn stellige overtuiging plaatsvindt bij de openbare wederkomst van Christus. Niet voor de grote verdrukking. Maar dat is mijn persoonlijke overtuiging. Want de heiligen die opgestaan zijn uit de doden, zullen Christus binnenhalen op aarde. Dat is de opname. Ze gaan hem tegemoet in de wolk in de lucht, zegt 1 Thessalonicenzen 4. En dan zal hij komen met al de heiligen terugkeren op aarde. En dan vindt die ontmoeting met het Joodse volk plaats, waar we het zo even over hadden. In die vallei. Dus al Gods kinderen zullen er getuigen van zijn dat Jezus als de blinkende morgensterren de hemel, hoger de hemel staat. Zullen hem tegemoet gaan om hem binnen te halen op aarde. Zoals vroeger het volk Israël de stad Jeruzalem uitstroomde om koning David binnen te halen op aarde. Zo zal nu de kerk leegstromen om Jezus, Davids grote zoon, binnen te halen op aarde. En dan zullen ze altijd met de Heere zijn, want ze zullen met hem als koning en heersen op de aarde. Maar ze zullen eerst getuigen zijn van het herstel van Israël. Uitleggers zeggen dat Zacharia in vervoering raakte toen hij zei, dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, Heere. Sommigen zeggen, je moet ook denken aan engelenheerscharen die als wolken om Christus zullen cirkelen. En dat zou verklaren de woorden van Jezus zelf, ziet ik kom met de wolken. En misschien mogen we ook denken aan die wolken van mensen die opgestaan zijn in een schitterend lichaam. En tegemoet gaan en hen binnenhalen op aarde. Immers in Hebreeën 12 worden ook mensen de wolk van getuigen genoemd. Wel, het zal ten die dagen zien dat er niet zal zijn het kosterig licht en de dikke duisternis. Het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn en het zal geschieden ten tijde van de avond, tot grote verrassing van iedereen in Jeruzalem, dat het licht zal wezen. Wat hier wat cryptisch, wat mysterieus beschreven wordt, vinden we in Jesaja 60, de eerste verse. Waar de profeet Jesaja zegt, maak u op, Jeruzalem, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de volkeren zullen tot uw licht gaan, koningen tot de glans die u is opgegaan. Jezus zal komen, het licht der wereld. En de hemel zal tot in de uithoeken van het heelal gaan stralen als hij neerdaalt in Jeruzalem, op zijn olijfberg. En het licht van het lam van Jezus zal blijven boven die stad waar hij als koning zal heersen. Want we lezen in Openbaring 21 vers 23 dat die volkeren die in gewone lichamen nog steeds op aarde zijn en geregeerd worden door Gods kinderen, die volken zullen in het licht van die stad wandelen. Daar in Jeruzalem en omgeving is het licht van de zon en van de maan niet nodig. Want, zegt de Openbaring, het lam zal haar kaars zijn. Jezus zal het licht zijn waarmee de stad Jeruzalem verlicht wordt. Zoals er een wolk zich uitbreidde, een lichtende wolk des nachts over de scharen in de woestijn, zo zal Christus licht zich uitbreiden over zijn Israël in het bijzonder Jeruzalem in die dagen. En dan gaan er dingen gebeuren die bewijzen dat de geschiedenis doorloopt. Hè? Want er staat geschreven dat de levende wateren zullen vlieten vanuit Jeruzalem. De helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee. Dit zijn ongetwijfeld de Dode Zee en de Middellandse Zee. De Dode Zee en de Middellandse Zee, ze zullen ontdaan worden van het zout. En het water zal zoet worden. En we lezen in Ezechiël 47 dat in het Vrederijk er gevist kan worden in de Dode Zee, nu ondenkbaar. Er zullen vissen staan, zegt de profeet, van En-Eglaïm tot En-Gedi toe. Tegenwoordig de westkant van de Dode Zee. Dat komt omdat de levende wateren vanuit de dorpel uit Jeruzalem zijn uitgevloeid naar de Dode Zee en naar de Middellandse Zee. Het begin van het herstel van de schepping, waardoor straks de wolf met het lam zal kunnen verkeren en niemand meer leed zal doen. Het begin van de wederoprichting van alle dingen waar Peter zo over sprak na Pinksteren. Het herstel van de aarde, de natuur, de mensenwereld, die geregeerd wordt door Christus en zijn heiligen. En de Heere zal tot koning zijn over de ganse aarde. Ten dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Vanwege de tijd nog één ding. Vanavond begint het loofhuttefeest in Israël. 7 dagen. Dankdag, de dankdagen voor de inzameling van de oogst. Want loofhuttefeest is ook het feest van de inzameling van de oogst. Het meest blijde feest van alle feesten in Israël. Met name de 8e dag van het loofhuttefeest. De meest blijde dag in het hele jaar. En wij bidden dat Israël een rustig loofhuttefeest mag vieren. Ongestoord. Maar vooral dat Israël het loofhuttefeest mag gaan vieren. En dat Messiaanse Joden, Joden die in Christus geloven, de vrijmoedigheid krijgen om tegen ze te zeggen: er komt een loofhuttefeest na de komst van de Messias. In Israël. Vers 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der heerscharen, en om te vieren het feest van de loofhutten. Israël zal niet alleen het loofhuttenfeest vieren, maar alle vertegenwoordigers van de volkeren wereldwijd zullen van jaar tot jaar naar Jeruzalem trekken om het feest van de loofhutten te vieren. Het feest dat herinnert aan Gods leiding van Israël uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land. Het feest van de inzameling van de oogst. Het feest van de vreugde dat je God mag ontmoeten onder een blote hemel. Dat de Heere woont te midden van zijn volk. En dat hij gaat, dat Israël nooit meer zal verlaten. Het zal zijn, o Rugama, mijn beminde. Ami, mijn volk. En heel de wereld zal er getuige van zijn. Hoe Jezus op de troon van zijn vader David gezeten. De mensen tot geluk brengt. Zo gelukkig. Dat ze het geluk van deze koning zullen prijzen die Davids troon beklom. Want als Gods geest in een mens gaat wonen, is hij meer bezorgd over het geluk en het welbehagen van Christus, als om zijn eigen geluk en welbehagen. Dat zal wat een volmaakte tijd worden, waarin we elkander zullen zien zoals God ons ziet. Waarin we naar het verleden kunnen kijken zonder ogen te hebben die terug moeten zien in verdriet en in gemis. Waarin we altijd bij de Heere zullen zijn. En samen met hem ons verheugen over de groei van de rechtvaardigen, zoals Irenaeus het vertelde in de tweede eeuw. En die had het van Polycarpus en die had het van Johannes de apostel. De groei van de rechtvaardigen in dat vrederijk. Als we er groeien in aanschouwing van Christus en van de hernieuwde schepping. En telkenmale, zo voeg ik eraan toe, weer nieuwe panorama's zich voor onze ogen zullen ontrollen. Want wat God heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen, wat geen oog nog gezien heeft, en ons hart zelfs niet kan opmerken, dat zal zo groot en heerlijk zijn, dat we kunnen begrijpen wat de dichter van Psalm 72 bezielde, toen hij waarschijnlijk dacht aan heel de aarde en zei, dan zal hij alle eer ontvangen. Amen. Lezen we eerst, of zingen we eerst over het herstel van Israël vanuit Psalm 102, vers 7 en vers 11. Psalm 102, vers 7 en vers 11. Laat ons danken, gemeente. Getrouwe God, de heidenen zullen komen om uw erfland in te nemen. En u heeft beloofd, Heere, dat als de nood op zijn hoofd zal zijn, de redder en de redding nabij is. En we prijzen ons gelukkig dat we het zelfs zwart op wit hebben mogen lezen in de profetie van Zacharia 14. Dat geeft ons ook in ons gebed voor Israël troost. Ons gebed is niet te vergeefs. Het zal verhoord worden. U zult als de grote herder Israëls uw hand tot de kleinen wenden. U zult hen horen in hun zuchten en eenmaal zelfs allen die omgekomen zijn van het Joodse volk ook in de Holocaust verlossen uit de vrede kaken van de dood. Dierbare Heer Jezus, we zien uit naar uw komst die het heil van Israël volmaakt. We zien uit naar uw komst die ook na uw wederkomst op aarde het loofhuttefeest tot haar vervulling zult brengen. Waar Pasen en Pinksteren in de kerk gevierd wordt als vervuld in Christus, wacht het nog op de viering van het loofhuttefeest vervuld in Christus. En geef, Heere, dat de Joodse mensen die in u, de Heer Jezus, geloven, juist nu vanavond en de dagen die komen gaan, de vrijmoedigheid hebben om met hun medelanders te spreken over die toekomstige vervulling. En daaraan verbinden ook dat het Jezus is die zal wederkomen op de Olijfberg. Dat Hij het is die Israël zal verlossen. En dat Hij het is die Israël weer zal maken tot Nes Amim, de banier van de volkeren. En dat Hij zal zorgen dat 7 mannen uit de volken een Joodse man bij zijn jas zullen grijpen en zeggen: kom, leer ons de wegen van de Heer. En al die andere profetieën over die gezegende heilstijd die nog vervuld mogen worden en zullen worden. Zegen hen, Heere, die in Israël u kennen en aan Israël over u spreken. En geef dat er vrucht mag zijn op de woorden die gesproken worden. Want u bent het zo waard, Heer Jezus, om geliefd, geëerd, geloofd te worden. Hoor ons dan om uw grote naams wil alleen. Uit genade. Amen. Waar we het straks al even over hadden, dat na de wederkomst het gezegend heidendom het geluk van Jezus zal prijzen, die Davids troon in Jeruzalem zal beklimmen, dat vinden we profetisch al in Psalm 72 en met name in de berijming die we nu gaan zingen. Psalm 72 vers 10 en vers 11, het 10e en het 11e vers van Psalm 72. Geliefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen. Ja, gaat niet zo goed.